Wij zijn de vorige keer geëindigd in Romeinen hoofdstuk 12. Waar wij voor het eerst het begrip offer of offeren tegenkwamen in een nieuwtestamentische toepassing, context, betekenis of hoe je dat maar noemen moet. Want wij zijn vorige keer begonnen met een opsomming van die schriftplaatsen. Zoveel mogelijk alle schriftplaatsen, voor zover het mogelijk is, in het Nieuwe Testament, waarin sprake is van offeren, of een van de synoniemen daarvan. En we hebben gezien dat hier in Romeinen 12 voor het eerst sprake is van een offer, zonder dat met dat woord verwezen wordt naar oud-testamentische inzettingen. Daar gaat het om. Want hier is ineens sprake van dat gij uw lichamen stelt, Romeinen 12 vers 1, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer, het welk is uw redelijke godsdienst. En aan de ene kant is het misschien verrassend of zelfs verbijsterend dat hier sprake is van een nieuwtestamentisch offer, terwijl niet gesproken wordt over de Heer Jezus zelf, maar over de gelovigen. Dat is niet de normale, nou in ieder geval niet de leerstellige en logische volgorde. Men zou verwachten dat men eerst vermeld vindt het offer van de Heer Jezus Christus, ongeacht wat dat betekenen mogen, maar het offer van de Heer Jezus Christus en daarna eventueel de toepassing daarvan en de consequenties daarvan voor de gelovigen. In dit geval is het andersom. De eerste keer in het Nieuwe Testament dat van zo'n offer sprake is, zonder dat verwezen wordt naar oud-testamentische rituelen, is dit vers. En het spreekt over dat wij als gelovigen, als broeders heet het, een offer zouden brengen, maar niet binnen oud-testamentisch kader en zelfs niet binnen een oud-testamentische betekenis of iets dergelijks. Want er is niet sprake van dat wij iets, dat wil zeggen een deel van ons bezit zouden offeren, maar er is sprake van dat wij onszelf geheel zouden offeren. Dat is nieuw testamentisch en de gedeeltelijke offers in het Oude Testament zijn een beeld onder andere dan van de volledige offers die onder het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond gebracht zouden worden. Verder wijs ik erop dat het woord offer hier nog steeds connectie heeft met oud-testamentische inzettingen. Dat blijkt uit de toevoeging, welke is uw redelijke religie? Die vertaling vind ik mooier. En dat is wat godsdienst is, hè? Religie. En die allitereert dan ook nog. Welke is uw redelijke religie? Want de verwijzing is via het woord godsdienst wel degelijk naar oud-testamentische inzettingen, religieuze verplichtingen, rituelen en dus inderdaad offers die daar gebracht zouden worden onder allerlei verschillende omstandigheden. En wij levend onder het Nieuwe Verbond kennen dat niet meer. Hebben wij dan niet een religie, een godsdienst? Hoe bedoel u? Nou, moeten wij dan niet iets offeren? En het antwoord is ja, wis. Namelijk onszelf. Heel ons leven was de bedoeling. En dat is de connectie met het begrip godsdienst. En dat verklaart ook de term offeren. Want het is niet de gebruikelijke term voor ons christelijk leven. Begrijp je me goed? We komen offeren ook nog een keer tegen in verband met de collecte. Maar als ik het goed onthouden heb, dan weet ik niet meer helemaal zeker zo uit het hoofd. Maar ik dacht dat dat ook maar één keer het geval is voordat het zo genoemd wordt. En dat is dan ook onder verwijzing naar oud-testamentische inzettingen enzovoort. Waar het mee vergeleken wordt. En dat is wat hier ook gebeurt. Namelijk, wij zouden iets offeren, namelijk onszelf. Dan wel onze lichamen. Maar ik wijs er maar vast op dat die beide uitdrukkingen voorkomen in de Hebreeënbrief, waar staat dat de Heer Jezus Christus zichzelf, namelijk zijn lichaam, geofferd heeft. Dus daar de toelichting op het offer dat de Heer Jezus Christus gebracht zou hebben. En hier wordt, voordat deze dingen uiteengezet zijn, wordt diezelfde gedachte reeds op ons van toepassing gebracht. Zoals gezegd, leerstellig was het makkelijker als deze uitspraak achter de Hebreeënbrief zou gestaan hebben. Dan hadden we eerst die waarheid met betrekking tot Christus geleerd en daarna de praktische toepassing daarvan, de consequenties daarvan voor onszelf. Gebeurt echter niet en maakt mij ook verder niet uit, maar ik wijs maar op die verbanden nu vast op voorhand. Hè. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, hetgeen impliceert nadat dat lichaam tot leven gewekt is alsnog, want wij werden geacht van nature dood te zijn. In elk geval worden wij geacht gestorven en zelfs begraven te zijn met Christus. En het vervolg daarop is dat onze sterfelijke lichamen, laat ik het eerst anders zeggen, het vervolg erop is dat wij ook met Christus zouden opgewekt zijn, wedergeboren namelijk. De Heilige Geest hebbende ontvangen, dat is precies hetzelfde. Nieuw leven immers hebben we dan ontvangen. Maar het resultaat daarvan zijn dat ook onze lichamen levend zouden gemaakt worden met Christus. Dat staat er ook. Ik moet even zoeken. Dat staat in Romeinen 8. In Romeinen 6 eigenlijk ook al. Want in Romeinen 6 staat dat we met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. En dat we sindsdien in nieuwheid des levens zouden wandelen. En niet meer de zonde, maar de gerechtigheid zouden dienen. Of hoe het maar heet allemaal. En in Romeinen 6 lezen we dan eerst vers 8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. En met grote nadruk zeg ik dan dat zullen weliswaar het hulpwerkwoord is van de toekomende tijd, maar het heeft met toekomende tijd als zodanig, buiten de grammatica, niks van doen. Want in werkelijkheid is het een simpele gedachte. Wij zijn met hem gestorven, maar aangezien hij leeft, volgt daaruit dat wij ook met hem leven. Nu. Dat zullen, dat zeg ik dan, ik weet nooit goed hoe ik dat uitleggen moet, maar dat zullen, dat wordt gebruikt in de zin van, hier is een logische redenering, als het één waar is, zal het ander ook waar zijn. Niet noodzakelijk in de toekomst, maar in het heden al. Hè. Het is het Duitse zollen, dat is de makkelijkste manier om het te verklaren, vrees ik. Het is het Duitse zollen en dat betekent niet zullen, dat betekent moeten. Die heb je toch, hè? Moeten. Dan moet het zo zijn ook dat we met hem leven. Als we met hem gestorven zijn, dan moet het zo zijn dat we ook met hem leven. Dat wil zeggen, het is niet een uitspraak over een toekomstige opstanding ooit in een keer. Het is een uitspraak over dat wij met Christus reeds opgewekt zijn. Waarom ook niet, want er stond in vers 3 en 4 al, hè. Toch? Daar stond het toch al? We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Want als het één waar is, dan zal dat andere ook, weet je veel wat, hè. Dan moet het andere ook waar zijn. Dan zal dat andere ook waar zijn, hè. In het Nederlands gebruiken we het nog in aanvoegende zin. Je zult dit en je zult dat, maar het betekent, je moet dat, hè. Ja. En gek genoeg, en dan lezen we, en gij zult mijn getuige zijn, en dan lezen we ineens alsof er staat dat het moet. En dat betekent het daar nou net weer niet. Het is gewoon de vaststelling van het feit. Maar goed, taal is wat lastig, maar je moet gewoon het verband vasthouden, is duidelijk genoeg. Als het zo is dat we met hem gestorven zijn, dan is het ook zo dat we logischerwijze met hem leven. En vandaar dat zullen. En ik haal dat aan omdat we daarna terechtkomen in Romeinen hoofdstuk 8. Want er staat precies hetzelfde. Vers 11. Indien het een waar is, dan zal het andere ook waar zijn. Het is net zo'n zin. Romeinen 8 vers 11. Indien de geest, dat is leven hè. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Zo zal hij, dan zal dus de andere ook waar zijn. Hè? Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Maar dat zo zal hij is weer niet een verwijzing naar de toekomst, al is het dan grammaticaal toekomende tijd, dat is waar. Maar het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden, hetgeen ook blijkt uit door zijn geest die in u woont, tegenwoordige tijd. Die geest die in ons woont, in ons lichaam dus, maakt daarmee onze lichamen levend. Dat is immers wat wedergeboorte is. Wij ontvangen nieuw leven. En als dat leven in ons is, wel, dan zijn wij dus levend. Als het leven in ons lichaam is, dan zijn wij dus levend, logischerwijze. En in beide hoofdstukken, Romeinen 6, zowel als 8, nou ja, vers 7 ook, hoofdstuk 7 ook trouwens. In deze hoofdstukken wordt gesproken over ons praktische leven als kinderen Gods. Waarbij ons op het hart wordt gedrukt dat wij niet leven naar de oude mens. Dat wil zeggen, God ziet ons niet in Adam, maar dat was hoofdstuk 5, dat ging er aan vooraf. Hè? God ziet ons in Christus, die het hoofd is immers van een nieuwe mensheid, waarvan wij eerstelingen zijn. Implicerend ook, hij is hoofd van een gemeente waarvan wij leden zijn, maar die terminologie vindt u daar niet. Christus is hoofd van een nieuwe mensheid, wij zijn daar leden van. En zoals wij van nature deel uitmaakten van de oude mensheid en wij dus deel hadden aan het leven van Adam, zo hebben wij door wedergeboorte deel gekregen aan het leven van Christus, die het hoofd is van die nieuwe mensheid waartoe wij behoren. En waar wij dat leven van Christus hebben ontvangen, zijn wij dus levend gemaakt. Ons lichaam dus ook. Is immers leven in? Nou, dan is het lichaam levend. Voor de rest, wie beweert dat het lichaam dood is, moet ik u zeggen, nou ja, het lichaam is ook maar een instrument. Een stuk gereedschap. En zoals alle gereedschap helaas aan slijtage onderhevig. En dat soort dingen, hè. Ja, je moet het afschrijven over een aantal jaren. Er zit niet andersop. Sprak hij laconiek. Maar ja, ja, zo is het dan toch uiteindelijk. Maar of dat stuk gereedschap levend is of niet, is afhankelijk van wat erin woont. Of anders gezegd, is afhankelijk van waardoor dat lichaam gebruikt wordt. En onze lichamen worden geacht gebruikt te worden door Christus zelf, dan wel door de geest van Christus, dan wel door de Heilige Geest. Dat zijn de termen uit het voorgaande vers, hè? Vers 9 en 10 en zo, hier in Romeinen 8. Hè? Waar de geest Gods in ons woont, namelijk de geeest van Christus, namelijk de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En waar die geest dat leven in ons is, hebben wij dus een levend lichaam. Net als de Heer Jezus Christus, die volgens Handelingen 2, volgens Petrus, als eerste de beloofde Heilige Geest ontving. Wel nu, wij als gelovigen ontvangen via hem, die ons hoofd is, diezelfde Heilige Geest. Maar als het verschijnsel dat toen hij de Heilige Geest ontving, dat leidde tot zijn opstanding uit de dood, wil zeggen dat dus ook onze lichamen levend gemaakt zijn, doordat wij diezelfde Geest hebben ontvangen. En het heet niet voor niks, dus wedergeboorte. Het ontvangen alsnog van leven. Beter, het ontvangen van nieuw leven, uiteraard, hè. En dus staat er, indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En het is niet de vooruitwijzing dus naar een toekomstige lichamelijke opstanding, maar het gaat erom dat wij reeds met Christus opgestaan zijn. Bovendien, daar zijn schriftplaatsen genoeg voor die dat zeggen, uiteraard. Hè? Wij zijn levend namelijk. En wij zijn kinderen Gods daardoor. En de bedoeling is dat wij, sinds wij kinderen Gods zijn, geleid worden naar onze aanstelling tot zonen. Dat is hoe het hier verder gaat in Romeinen 8. Hè? Die geest waardoor wij levend geworden zijn alsnog, die geest zou ons leiden naar onze zoonstelling. Daarom heet die geest ook de geest der zoonstelling in vers 15. Maar goed, dit zijn waarheden die helaas niet algemeen bekend zijn. Maar ze zijn fundamenteel. Wezenlijk zijn ze. Daar is het hele christelijk leven op gebaseerd. Dat we kinderen God zijn en onderweg zijn naar onze zoonstelling. Wij zijn dus al levend gemaakt. Die kwestie van lichamelijke opstanding is daarna, populair gezegd, één fluitje van 1 cent. Dat mag ik misschien niet zo zeggen, want het klinkt niet erg plechtig. oerfluit kan tamelijk plechtig zijn en kostbaar, denk ik wel eens. Maar laat me zitten. Maar het is een min of meer vanzelfsprekende, logische waarheid die voortkomt uit waaraan we al deel gekregen hebben. Dus zo staat het trouwens ook in Filippenzen. Dus de Filippenzen 3 is het, geloof ik, nog. Hè? Waar, dat is die beroemde tekst. Ons burgerschap is in de hemel. Waaruit? Maar ik vertaal hem altijd met op grond waarvan. Dat is hetzelfde overigens. Maar misschien begrijp je hem dan in één keer. In plaats van in tweede instantie. Ons burgerschap is in de hemel. Op grond waarvan we ook de zaligmaker verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. En gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ja, als een vanzelfsprekendheid eigenlijk. Hè? Nou ja, het zal wel een wonder wezen, maar goed, ik kan er niet mee zitten. Van wonderen kijken wij niet op, daar geloven wij in. Omdat wij geloven in de beperktheid van ons menselijk verstand, inzicht en voorstellingsvermogen. Dus vooruit maar weer. Zie? Het is een kwestie van bescheidenheid en nederigheid om te geloven in wonderen. Ik heb er geen problemen mee, lichamelijke opstanding natuurlijk. Ik zeg altijd, als God deze wereld kon maken, dan moet hij ook iets dat eruit verdwenen is weer terug kunnen brengen op een of andere wijze. Dat lijkt me toch niet zo heel moeilijk, eerlijk gezegd, hè? Verhoudingsgewijs althans. Maar de Bijbel leert dat lichamelijke opstanding als zodanig het logische vervolg is op onze wedergeboorte. Per slot, opstanding is wedergeboorte. En per slot, wij zijn al met Christus opgestaan. Dat wij nog verkeren in een nog onveranderd lichaam, ja, dat is zo. Nou kom ik ver buiten mijn onderwerp, maar zal ik u nou eens wat anders vertellen? Hè? U kent toch die uitspraak van de Heer Jezus tot Maria, de eerste die hij tegenkwam na zijn opstanding. Zij herkende hem niet, hè? Ik weet niet waarom niet. Misschien keek ze hem ook niet recht in het gezicht. Misschien zag ze hem op de rug, of weet je wel. Maar ze herkende hem niet. En misschien keek ze nauwelijks uit haar ogen. Ik bedoel, als je verdriet op benzine is, ze veel meer, waarom ook. Dus dat zegt me niet zo heel veel. Maar ik weet wel wat de Heer Jezus zei. Die zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dan stellen wij het ons zo voor, dat hij dus diezelfde dag later nog alsnog is opgevaren naar zijn vader, om vervolgens weer terug te reizen, helemaal weer terug uit de hemel, weer terug en nu naar de opperzaal. Oh nee, eerst naar de Emmausgangers geloof ik nog. En daarna naar de opperzaal om ontmoeting te hebben met de discipelen. En toen zei hij niet, raak mij niet aan, maar toen zei hij zoveel als raak mij aan. Waaruit wij dus concluderen dat hij in de tussentijd is opgevaren naar zijn vader. Nou goed, dat is immers de uitdrukking. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader enzovoorts. Ik geloof dat dat gebeurd is. Maar daarna leg ik er wat andere schriftplaatsen na. Van hoe werkt zoiets? Hoe gaat dat? Hoe wordt het in de Bijbel beschreven? Hoe dat in de Bijbel beschreven wordt. In de Bijbel wordt beschreven over de opstanding. Eerst zullen opstaan degenen die in Christus ontslapen zijn. Daarna zullen wij, die levend overgebleven zijn, tezamen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Een andere gelegenheid, degenen die ontslapen zijn, zullen opstaan en wij zullen veranderd worden. Hebben die nog? Dat als je het heel langzaam zegt, zijn er twee dingen. Het een is de opstanding. Ik heb het nu niet over de Heer Jezus, ik heb het nu over ons. Hè? De een is de opstanding en de andere is de verandering. Per slot, er zijn er ook die opstonden uit de dood zonder veranderd te worden. Dan wel zonder veranderd te zijn. Zij stierven dus opnieuw. Dat kwam nogal eens voor, toch? En over de opname van de gemeente staat, degenen die ontslapen zijn zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn zullen samen met hen, hetzij veranderd worden, hetzij met hem opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht, enzovoort. Ik denk dus dat als je het langzaam vertelt, zijn er twee dingen. Bij een andere gelegenheid zeg ik, nou ja, het zijn wel twee, maar eigenlijk is het één natuurlijk, hè. Maar goed, nu hebben we het even over dat er twee dingen zijn. Het ene is de opstanding uit de dood. Het andere is de verandering, de omzetting van oude en nieuwe, naar een nieuwe schepping. Van het natuurlijke lichaam naar een geestelijk lichaam enzovoorts. Of van een aards lichaam naar een hemels lichaam. En daarvoor hoef je niet eens eerst te overlijden. Want wij, die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zouden veranderd worden in één punt destijds, in één ogenblik, of hoe het er maar staat in de vertaling. Hebben we die nog? Dus als ik daarna het omgekeerde doe, namelijk deze dingen over ons vergelijken met wat van toepassing is of kan zijn op de Heer Jezus, dan denk ik dus eerlijk gezegd dat hij opstond uit de dood, een ontmoeting had met Maria en daarna pas veranderd werd. Dat wil zeggen, een hemels lichaam ontving enzovoorts. Dan zegt u misschien, ja, maar er staat toch, ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En dan zeg ik wat ik altijd zeg in verband met de opname van de gemeente. Hoe ver denkt u dat wij omhoog gaan ter gelegenheid van de opname van de gemeente? Zo'n stukkie. Ja. Zo'n stukkie. Dat heeft er niets mee te maken. Heeft er niets mee te maken. Want het mag dan een omhoog gaan zijn. Het is een omhoog gaan in de eerste plaats in rangorde en dus in positie. En wat dat met coördinaten te maken heeft. Met een exacte heet het GSM? Nee, hoe heet het? GPS, dank u. Met een exacte GPS lokaliseren, ja, dat weet ik ook. Ik denk niks. He? Dan weet u toch langzamerhand dat er in de Bijbel geen enkele afstand is tussen de positie van Christus aan de rechterhand Gods en de positie van Christus in onze harten. En bovendien, als wij hier levend in onderbroek, bij wijze van spreken, ingaan in het heiligdom tot de troon der genade, hoeveel stappen verzetten wij dan? Niks. Het heeft er niks mee te maken, het zijn andere dingen. Dat je dat symbolisch voorstelt als hoogteverschil en zo. Ja, als je het uit moet tekenen, ja, dan doe je dat zo. Maar in werkelijkheid is dat niet zo natuurlijk. Hè? Christus aan de rechterhand Gods of wandelen wij aan zijn hand? Heeft hij onze hand gevat die ons zou veilig zou leiden? Welk lied was dat ook alweer? Nou goed. Uit de vergaderingsbundel, was dat 100 of 60? Dat weet ik niet meer uit het hoofd. Jezus heeft mijn hand gevat en hij zal mij veilig leiden enzovoort. Hè? Ja goed, maar als hij daar is aan de rechterhand, God, hoeveel lichtjaren was dat ook alweer? En wij hier, hoe werkt dat dan? Het antwoord is, dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Zo teken je het uit misschien, maar je krijgt er problemen mee. Bovendien, zo teken je het ook niet uit, want wij hadden een flanelbord vroeger. En dan hadden we een hartvormig hart met deurtjes erin, die kon je openzetten. Hè? En al die deurtjes moesten open, want al de Heer moest door al die kamers en boezems, geloof ik, van het hart moest je hem toelaten. Ik bedoel, hoezo voorstelling van zaken? Wij wisten heus wel dat het er zo niet uitziet. En dat is met opname van de gemeente ook zo. Het ziet er zo niet uit dat we omhoog gaan meters voorbij de zon, maan en sterren. En waarom we het zingen? Omdat we het leuk vinden gewoon. We vinden dat prachtig om het zo te zingen. Nee? Maar het is ook een symbolische voorstelling van zaken. Nou goed, en zo geldt het voor de Heer Jezus, denk ik ook. Opstanding, ontmoeting met Maria en dan denk erom, ik ben nog niet veranderd. Niet aanraken. Waar verder niet mee verklaard is waarom dat dan niet zou mogen, want oorzakelijk begrijpen we dat niet. Typologisch wel, maar die ga ik u niet uitleggen. Dat is toch typologie, dus dat is weer een ander onderwerp. Maar hij zegt, raak mij niet aan, want u bent nog niet opgevaren naar mijn vader. Dat moet later op de dag gebeurd zijn. En dus neem ik aan dat later op de dag zijn lichaam veranderd is geworden. Toen zei u, maar hij deed toch al een wonder voordat hij aan Maria verscheen. Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet. Daar weet ik verder niks van. Ja, hij stond op uit de dood, maar dat is wel vaker gebeurd. Dat iemand gestorven opstond uit de dood. Toch? En Lazarus moest uitgewikkeld worden, want hij was ingewikkeld, hè? Ja, hij moest uitgepakt worden, om zo te zeggen. Dat staat er allemaal bij. En van de Heer Jezus lezen wij dat het graf open moest. Enzovoorts. Ja, moest dat ook? Ja, dat weten wij niet. Moest open omdat dames en heren eventueel het graf in wilden om hem te balsemen. Daarom maakte zich zorgen over wie rolt de steen weg. En toen kwamen ze bij het graf, toen was het andersom. De steen was al weg en degene die erin gelegen had, was eruit inmiddels. Maar of die steen ervoor weg moest om hem door te laten of niet, dat weten wij niet. Als u mij vraagt, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat die steen weg moest. En zelfs als de heer opstond inderdaad in het oude lichaam, om zo te zeggen, dan zou ik niet weten waarom hij ook niet gewoon uit het graf, of gewoon, waarom hij niet uit het graf kon komen met de steen ervoor. Of waarom de steen niet weggerold werd en weer terug. Ik bedoel, als je het ene wonder gehad hebt van de opstanding, dan til je aan alle anderen niet meer zo zwaar. Maar dat zegt nog niks over de aard van zijn opstandingslichaam. Daar lees ik dus verder ook niks over. En dus valt er verder ook niks over te zeggen, denk ik. Ook niet over te discussiëren. Maar als ik het zo lees, ik ben nog niet opgevaren naar de vader, dan neem ik aan dat zijn lichaam dus nog niet veranderd was in de zin van dat het een hemels lichaam, een verheerlijk lichaam was enzovoorts. Nou ja, en op het andere, er zijn een heleboel vragen over te stellen, maar daar kun je allemaal gewoon een antwoord op geven. Waren dan zijn wonden weer genezen? Ja, waarschijnlijk wel. Weet ik veel. Weet ik niet. Staat er verder ook niet bij. Maar dat er twee dingen zijn, dat is duidelijk genoeg. Vandaar dat ook in Handelingen 13 de apostel Paulus zegt, God heeft de beloften in het Oude Testament gedaan, vervuld. Toen hij Jezus uit de dood verwekt heeft, maar dan komt er nog een zin waarin hij zegt dat het ook nog betekent dat hij zodanig is opgestaan dat hij niet meer sterft en dat de dood niet meer over hem is. Dat zijn woorden weliswaar uit Romeinen 6, maar in Handelingen 13 vindt u ze ook, hè? En dat hij niet meer tot verderf zal wederkeren, heeft hij al dus gezegd, dubbele punt. Jesaja 55, ik zal u geven de gewisse weldaden van David, of de weldadigheden van David die getrouw zijn, enzovoorts. Zie, zijn twee dingen, opstanding als zodanig en daarna de vereeuwiging daarvan. Dat wil zeggen dat het een opstanding is zodanig dat de dood daarover niet meer heerst. Dat zijn twee dingen. Maar ze horen bij elkaar uiteraard. Dat laatste is een vervolg op het eerste. En dat is wat wij hier in Romeinen 6 en Romeinen 8 ook tegenkomen. We hebben die geest ontvangen. Wij zijn dus opgewekt, opgestaan met Christus. Dat we nog niet een veranderd lichaam hebben. Wel nu, wij zullen veranderd worden, staat er letterlijk. Logischerwijze. Omdat wij een hemelsburgerschap hebben. Omdat wij vereenzelvigd zijn met Christus enzovoorts. Daar rekenen wij gewoon op, dat is een vanzelfsprekende zaak. En rekenen erop of we er mee rekenen. Nee, waarom? Zo is het nou eenmaal. We hebben eeuwig leven ontvangen, eeuwig uitzicht. We hebben een levende hoop. Hoop op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat we intussen lichamelijk veranderd moeten worden. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Maar dat is het punt niet echt, hè. Daar kijk je overheen, niet tegenaan. En het lijkt me ook dat je daar ook niet echt naar uitziet. Je ziet daar overheen, hè. Toch, of niet? Je gaat toch om wat daarna komt, uiteindelijk. Nou goed. In elk geval is het zo, onze lichamen zijn dus levend gemaakt. En omdat ze levend gemaakt zijn, alsnog, van Gods wegen, is het voor de hand liggend, en zelfs onze morele plicht uiteindelijk, om die lichamen dan ook ter beschikking te stellen aan hem die dat leven daarin gebracht heeft. Dat is het idee. Hij heeft ons levend gemaakt en dus zijn wij zijn eigendom. Daarmee kom je terecht in het klassieke evangelisch jargon, denk ik dan altijd, hè? Wij zijn zijn eigendom. Of anders gezegd, hij heeft ons gekocht. Duur gekocht heet het ook nog. We zouden geen dienstknechten van mensen worden enzovoorts. En dat is ook al het thema in datzelfde Romeinen 6 natuurlijk, hè. Waar staat dat we onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid enzovoort. Daar vind je die term offeren of offeranden niet in terug. Maar die had er makkelijk kunnen staan, staat er alleen niet. En dat het hier in Romeinen 12, waar die draad weer wordt opgepakt, wel offer heet, is omdat het meteen vergeleken wordt met het leven onder het oude verbond. Daar zou men offeren, en voor zover wij dat zouden doen, kortom, voor zover wij een religie dan wel in godsdienst hebben, zijn we er gauw mee klaar. Wij zouden eens en voor altijd, onze lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Toen ze iemand, ja, dat moet je dagelijks opnieuw doen, dan zeg ik, dan doe je het niet goed. Je moet het eens en vooral doen, hè? Toch? Staat van Christus ook, hij is eens en voor altijd, eenmaal heet het dan, maar het betekent eens en voor altijd gestorven. En sindsdien leeft hij voor God, in Romeinen 6 vers 10. En als gesproken wordt over het offer van Christus zelf, heet het ook, dat heeft hij eenmaal gedaan. Eenmaal in de zin van eens en nooit weer. Once and for all heet dat, hè? Eens en voor altijd. Dat zouden wij dus ook doen. En daarmee hebben we aan onze religieuze verplichtingen voldaan. Voor zover je dat een verplichting mag noemen. Moeilijker is het niet. Je moet er alleen bij blijven. En je moet bewust blijven dat je je leven aan de Heer gegeven hebt, hè? Dat is het verhaal. En indien niet, dan zou men alsnog met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Maar ik ontkom natuurlijk niet meer aan de Hebreeënbrief langzamerhand. Men zou tot hem naderen en zich daar ter beschikking stellen aan degene die op die troon gezeten is. Want dat is de enige echte betekenis van die versen daar, hè, in Hebreeën 4. Maar goed, we zouden het zo min mogelijk nog over Hebreeën hebben. Hadden we vastgesteld vorige keer. Dus ik doe mijn best, nadat ik deze draad heb opgenomen, weer verder te gaan doorheen het Nieuwe Testament. Dan kom ik terecht in Romeinen hoofdstuk 15. Voor de volledigheid dus, hè. Romeinen hoofdstuk 15, vers 16. Waar de apostel op het algemeen mededelingen doet en groeten en hoe het allemaal maar heten mag. In vers 16, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij, onder, in de zin van behoren tot, in, staat er. Dat wil zeggen, als heiden, niet maar te midden van, maar behoren tot de heidenen. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij, als heiden, onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Dus in meerdere manieren methode om het vers te verklaren, omdat het in zichzelf onduidelijk is. De vraag is namelijk, wat is dat dan? De offeranden der heidenen, maar de meest voor de hand liggende, de kortste, is natuurlijk gewoon dat heidenen tot geloof komen en daarmee geofferd worden aan de Heer. Waarom ook niet? In Romeinen 12 vers 1 kwamen we het woord offeren tegen. En toen was het dat wij onszelf, wij zijn heidenen, dat wij onszelf zouden offeren als levend heilig goden welbehagelijk offer. En dat de evangelie onder de heidenen gepredikt wordt, zal ongetwijfeld het doel hebben dat heidenen tot geloof komen en dus zichzelf stellen tot levend goden welbehagelijk offer. Ik zou niet weten waarom het wat anders zou zijn. Bovendien, meer teksten waar het woord offeren voorkomt in de Romeinenbrief hebben wij niet. Het zijn alleen deze twee. En het lijkt me dus dat we ze gewoon naast elkaar leggen. En dit is het dan. Daarna zijn er die bedacht hebben dat offeranden der heidenen zou slaan op de collecte die gehouden is onder de heidenen, die door Paulus eerst naar Jeruzalem gebracht zou worden, waarna Paulus alsnog naar deze Romeinen zou afreizen. Dan zeg ik, ja, als je het zo wil zien, prima. Maar je kan toch moeilijk volhouden dat het evangelie onder de heidenen gepredikt wordt alleen terwille van de collecte, want dat staat er dan. Maar voor sommigen is dit geen enkel probleem om het zo vol te houden. Dus laat me zitten. Leggen we niet verder uit, hè. Maar de bedoeling is namelijk dat de mens tot geloof komt en dan op grond ervan, of daarmee eigenlijk, zijn leven, zijn lichaam en dus zijn praktisch leven ter beschikking stelt aan God, de schepper, die hij als schepsel zou dienen. Dat is de bedoeling van de schepping en dat is dus ook de bedoeling van het werk Gods. waardoor hij ons heeft zalig gemaakt en bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dus heet het, dat je niet dat je een christen wordt, het heet dat je je leven geeft aan de Heer. En de andere term is het heet dat je komt tot overgave. Dat zijn de klassieke termen en die zijn inhoudelijk volstrekt bijbels. Aan de andere kant heet het dat de Heer ons toevoegt aan Christus en daarmee aan het lichaam van Christus, dus de gemeente. Maar van onze kant heet het dat we ons daaraan overgeven. Dat heet offeren, ja. Zie. Met een woord dat dus ontleend is aan de oudtestamentische rituelen. Daarna komen wij in 1 Korinthe, maar ja, goed, dit kan allemaal snel, mensen. Want u hebt al lang begrepen dat het niet verandert, hè. Dat normaal gesproken die term offeren gebruikt wordt onder verwijzing naar oudtestamentische inzettingen in verband met heel algemene dingen en niet in verband met de Heer Jezus hoogstpersoonlijk, want dat vinden we alleen in de Hebreeënbrief. Dan kom ik in 1 Korinthe 5. Waar staat in vers 7, zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt, en dan de volgende zin, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Ik vind hem prachtig deze, hij komt me namelijk heel goed uit, om het oneerbiedig te zeggen. Want dit woord voor slachten wordt bij gelegenheid door de Statenvertalers wel degelijk vertaald met offeren, soms. En ze hebben het hier niet gedaan. En dat vind ik een heel sterke namelijk. Ik bedoel dit, als dan ergens zou moeten staan, zou kunnen staan, of hoe zeg ik zoiets, bescheiden genoeg, als dan ergens zou moeten staan dat de kruisdood van de Heer Jezus een offer was, dan zou het toch eigenlijk hier moeten staan, of niet? Dat staat er niet. De vertalers hebben het ook niet van toepassing geacht om het te vertalen met offeren. Ze hebben uitdrukkelijk vertaald met slachten, want ze hebben het goed begrepen. Het paaslam kwam namelijk niet op het altaar. Het wordt dus ook niet werkelijk als offer beschreven. Het is dan wel een ritueel. Nou goed, we hebben het erover gehad in het verleden, dus ik kom daar nou niet op terug. Maar het heet, ons Pascha is voor ons geslacht. Dat ging over zijn dood. Zie? Maar daarna at men het. En daar waar een gewoon offer op het altaar komt, kwam het paaslam op de tafel. Niet dat het verschil zo heel groot is, hoor. Het is een gelijksoortige symboliek. Maar daarmee valt het Pascha dus toch niet onder de offers van het Oude Testament. En daarom hebben de vertalers het woord dus ook vertaald zoals men het eigenlijk altijd moet vertalen, slachten. Want dat woord is het, slachten. Ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Dat wil zeggen, voordat hij de Christus was, maar goed, hè? Degene die wij kennen als dat paaslam is immers degene die staat als verslag. Dat is ook zoiets. Bij dat paaslam denken wij gewoonlijk altijd maar aan het paascha. Het arme diertje dat geslacht en opgegeten werd, weet u wel. Nadat men het 4 dagen in huis gehad heeft en zo. En men denkt aan Jesaja 53. Het lam dat geslacht werd enzovoorts. Jawel. Maar de meeste teksten waarin de Heer Jezus Christus als lam genoemd wordt, zijn die teksten die over hem spreken als staande en als op de troon. Dat wil zeggen, als de opgewekte Christus, de verheerlijkte. Hij wordt zelfs de leeuw genoemd. Zie de leeuw uit de stam van Juda. En toen zei Johannes, en toen keek ik en zag, en ik zag en ziet. En toen zag hij een lam, zei hij. Niettemin genoemd de leeuw uit de stam van Juda. Ik bedoel, het was de opgewekte, staande als verslacht. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet, maar doet er ook niet toe. Het gaat erom dat het ons zo beschreven wordt. Het lam op de troon. Later gaat het om degene die op de troon zit, enzovoorts. En dan denken wij dat is Christus. En het is ook zo, maar binnen het verhaal van Openbaring is het nog steeds het lam, hè? En niet gestorven, maar levend. Nadat hij gestorven is, enzovoorts. maar het wordt niet als offer beschreven. En waar men het hier eigenlijk zo vertaald had kunnen hebben, omdat men het woord slachten wel vaker vertaald met offeren, hebben de Statenvertalers het uitdrukkelijk niet gedaan, omdat ze wisten dat het niet klopte. Hebben jullie die nog? Soms denk ik, hadden ze toch wel goed gevoel voor symboliek. Maar hier is dat in elk geval duidelijk. Dus daar hoeven we het ook niet over te hebben verder. We hoeven het vers zelfs niet eens mee te rekenen in onze opsomming van schriftplaatsen. Daarna krijg ik vier keer dezelfde uitdrukking. Die van 1 Korinthe 8 vers 1. Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. Daarna in vers 4, opnieuw, aangaande dan het eten de dingen die de afgoden geofferd zijn. Daarna in vers 7, iets dat de afgoden geofferd is, is elke keer dezelfde term. En daarna nog een keer in vers 10. De dingen die de afgoden geofferd zijn. Nou ja, goed, die hebben met ons onderwerp dus uiteindelijk ook niks van doen, behalve dan dat het woord offeren daarin voorkomt. Hè? Het gaat om dat de maaltijd eerst wordt aangeboden aan de demonen, want dat zijn de afgoden, staat erbij bij gelegenheid, in hoofdstuk 10 in elk geval. En daarna neemt men het als het ware terug, neemt men het terug uit de handen van de afgoden en eet daar dan van. Dat is het, maar met Christus heeft het uiteraard niets van doen. Maar je vindt het woord offeren. Zo ook in hoofdstuk 10. Want daar heet het in 1 Korinthe 10 vers 18. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar, maar het zijn offeranden onder het oude verbond. Dus het is de verwijzing naar oud-testamentische offers die gebracht werden. En degenen die offerden kregen een deel daarvan inderdaad terug. En aten ervan, in de zin van zij leefden van wat ze van Gods wegen ontvingen. Maar bij ons is het feitelijk net zo, voor zover de Heer voor ons zorgt en ons rijkelijk verleent om te genieten, met dank aan de brief aan Timotheus, de eerste Timotheusbrief, is dat omdat wij eerst zelf ons hele leven aan hem gegeven hebben. Daarna geeft hij ons het een en ander terug. Dat is de gang van zaken. En dat is ook wat in die oud-testamentische offers dus wordt uitgebeeld. En zelfs in het afgodenoffer. Men geeft het ze eens en dan krijgt men wat terug. Het is een beetje armetierig allemaal. Maar goed, het zijn maar beelden. En wij onder het nieuwe verbond, wij offeren onszelf en krijgen daarna onszelf terug. Maar blijven zijn eigendom en worden dus door hem gebruikt. Dat is het idee. Maar goed, wij hebben het daar nog over. Maar dit is offerander in vers 18, dus van 1 Korinthe 10. Daarna in vers 19. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is of dat het afgod een offer iets is? Weer een offer. Dan vers 20. Ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de demonen offeren. Vertaald met duivelen. Het zijn demonen, afgoden zijn dus demonen. Demonen zijn afgoden. En niet aan God. En daarna nog in vers 28, maar zo iemand tot jullie zegt, dat is afgodenoffer. En hebben we alle schriftplaatsen gehad in Korinthe. En daar ging het dus hoofdzakelijk over offers aan de afgoden gebracht. En die ene tekst in 1 Korinthe 5, daar staat niet eens offer, dus vooruit maar weer. Wij komen het hele idee dus niet tegen. Heb je dat? Nou goed. Korinthe hebben we daarmee gehad. 2 Korinthe komt namelijk helemaal niet aan de orde. Galaten trouwens ook niet. Ook een aardige. Galaten gaat immers over oud-testamentische inzettingen waar wij niet onder leven. Het had toch wel een beetje voor de hand gelegen om te zeggen dat de Heer Jezus Christus zichzelf geofferd heeft en daarmee een eind gemaakt heeft aan de oud-testamentische offers, zodat wij daar nu niet meer onder leven. Maar dat staat er niet, omdat het ook niet zo is. Althans, niet in Bijbelse gedachtegang. Zie, je mist de term. En ik weet wel dat dat negatief is allemaal. Het is er niet. Maar ja, dat is toch het resultaat van die studie. Je zoekt zo'n woord na en je dacht wat te vinden wellicht, maar je vindt het niet. Zie, nog geen enkele keer het woord offer in verband met rechtstreeks de Heer Jezus Christus. Tot op heden. Daarna komen we terecht in Efeze, hoofdstuk 5. Daar gaat het wel over de Heer Jezus Christus, en dat is eigenlijk de eerste keer. Efeze 5, vers 2. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer. Tot een offer, namelijk een offer. Er worden gewoon twee woorden voor offers gebruikt om een nadruk op te leggen. Tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Nou, even achteraan beginnen. Christus heeft zichzelf voor ons overgegeven. Er staat dan wel niet geofferd, maar er staat wel, hij heeft zichzelf voor ons overgegeven tot een offer. En dan met twee verschillende woorden voor offer. Dus dat kan niet missen. Daarna goden tot een welriekende reuk. In de eerste plaats, het gaat dus kennelijk om een welriekend offer, zodat, voor zover dit een verwijzing is naar de Levitische offers, is het niet de verwijzing naar het zondoffer en ook niet naar het schuldoffer, want dat waren geen welriekende offers. Op één uitzondering na, maar die heb ik je in de tijd genoemd, maar vooruit. Maar normaal gesproken, het zondoffer en het schuldoffer zijn geen welriekende offers. Maar juist het zondoffer en het schuldoffer hebben van doen met de zonden, vandaar zondoffer. En met de zonde, schuldoffer, spreekt over de schuldige positie van de mens als zondaar. Daaraan is een einde gemaakt door de kruisiging van de Heer Jezus Christus, waarvan de zond en schuldoffer primair een uitbeelding zijn. Hebben we die? Maar het zijn onwelriekende offers en daarheen wordt dus in elk geval niet verwezen, want er staat offer aan de slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Dan kan het alleen nog maar slaan op het dank- of vredeoffer, of op het spijsoffer, of op het brandoffer. Uiteindelijk, dan kan het altijd op slaan, want brandoffer is de verzameling van alle voorgaande offers in zich eigenlijk, hè. Zodat logische wijze, waar het gaat om een welriekend offer, het iets moet van doen hebben met opstanding, namelijk met nieuw leven. Want dank- of vredeoffer en spijsoffer en brandoffer zijn verwijzingen naar opstandingsleven. Nauwkeuriger ga ik er nu niet op in, dat heb ik in het verleden hier gedaan, dus het is nou niet meer nodig, denk ik. Maar ik kan het vers natuurlijk ook anders aangrijpen. Er staat namelijk, hij heeft zich voor ons overgegeven. Maar als u andere schriftplaatsen opzoekt waar datzelfde woord gebruikt wordt, overgegeven, het wordt hier min of meer gelijkgesteld met offeren. Als u dus dat woord opzoekt, overgegeven, dat Christus zich, of de Heer Jezus zich voor ons, of wie dan ook, heeft overgegeven, dan zal blijken dat u terechtkomt niet bij de kruisiging van de Heer Jezus, maar bij zijn opstanding en wat er verder volgde. Sorry. Want waar vinden we de term? Nou, ik weet niet of ik het uit mijn hoofd kan noemen, alle schriftplaatsen, maar ik ga een poging wagen. Hij heeft zich voor ons overgegeven. In elk geval vindt u die in Galaten 1, vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor ons, nou ja, onze zonden. En in Efeze 5, vers 2, heeft zichzelf voor ons overgegeven. Voor wie? Je komt met het stellen van die vraag in de klassieke theologische, calvinistische discussie over de vraag, voor wie is het verlossingswerk eigenlijk? Met opzet gebruik ik een tamelijk vage term. En toen kreeg men ruzie, en dus meteen een kerkscheuring, logischerwijze. Is verlossingszaligheid bestemd voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Want je moet wel binnen het jargon blijven natuurlijk, uitverkorenen. Is het voor alle mensen of alleen voor de gelovigen? Dat is meer onze variant, hè? En daar is niet eens een antwoord op te geven, want dan moet je de vraag eerst nauwkeuriger formuleren. Voor wie is Jezus Christus gestorven? Het antwoord is voor alle mensen. Voor zover hij zich overgegeven heeft aan een kruis, maar dat staat letterlijk zo nergens in de Bijbel. Maar voor zover hij zich overgegeven heeft aan het kruis van Golgotha, was het niet voor ons, maar voor alle mensen. Dan zegt u misschien, ja, daar horen wij dan toch bij. Ik zeg, ja, Godzijdank wel, ja. Maar Paulus heeft het hier over ons, en dat is niet alle mensen in dit geval, het zijn alleen de gelovigen namelijk. En in elk geval blijkt dat uit Galaten 1 vers 4. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ontstrekken zou uit deze tegenwoordige boze aion, eeldes, wereldvermemperd, naar de wil van onze God en Vader. Maar die ons, dat zijn de gelovigen in Galatië. Toch? Het gaat namelijk daar in dit vers over het tegenwoordige werk van Christus voor de gelovigen. En u zegt misschien, ja, maar het gaat toch over die zonde? Zeggen, ja, precies, want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is op grond van zijn opstanding en dus pas na zijn opstanding, die doet verzoening voor de zonden zijns volks. En zijn volk, dat zijn niet alle mensen. Het gaat over uw en mijn zonde als gelovigen. Dat is een ander onderwerp. Nou ja, een vervolgonderwerp. Maar zijn kruisiging was voor de zonden der wereld. En het is niet hetzelfde. In de schriftplaatsen waar staat dat hij zich heeft overgegeven, zijn schriftplaatsen die spreken over het tegenwoordige werk van Christus voor de gemeente. Ja, het staat er trouwens ook met hele andere uitdrukkingen. Wat dacht u van de uitdrukking, ik stel mijn leven voor de schapen? Voor wie? Voor de schapen. Oh, wie zijn die schapen dan wel? Alle mensen? Nee, het zijn alleen die mensen die zijn stem kennen en hem volgen. En hem zijn de schapen eigen, heet dat. Dat wil zeggen, hij stelt zijn leven voor de schapen. Dat wil zeggen, hij stelt zijn leven beschikbaar aan de gemeente. Niet zijn dood. Zijn leven stelt hij beschikbaar aan de schapen. Hij wijdt zich namelijk aan de schapen. Ik zoek hem niet op, omdat dat duurt allemaal zo lang. En omdat ik het wel vaker bespreek natuurlijk. Maar er staat heus in dat hoofdstuk, dat is Johannes 10, staat bij wat hij voor die schapen dan doet hoor. Zonder beeldspraak. Want wat doet hij voor de schapen? Ik geef hun het eeuwige leven, staat er. Niet ik sterf voor hen, maar ik leef voor hen. Om de schapen te hoeden, te weiden, te leiden, of hoe het allemaal maar heten mag. Dat is wat de herder zou doen. Toch? En na de opstanding van Christus stelde de goede herder dus, want toen was hij inmiddels de goede herder. Dat is hetzelfde als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar die leggen we een andere keer wel weer uit. Maar toen stelde hij dus ook Petrus pas aan. Hè. Toen pas dus hij wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren, of wat hij maar zei, enzovoorts. Hè. En die mijn schapen, mijn lammeren zijn de gelovigen, wedergeboren mensen uiteraard. Daar wijdt hij zich aan, voor hen heeft hij zich overgegeven. En daarna noem ik maar even gauw, want ik noemde Galaten 1 vers 4, maar het lijkt mij dat ik eerst Romeinen 8 had moeten noemen. Want daar staat die term ook. In een iets andere zin. Maar er staat in vers 31 van Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God namelijk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En let op wat er staat, hoe het er staat en vooral ook wat er niet staat. Hè? Dit vers is zelfs heel gemakkelijk te volgen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dan kun je wel zeggen, nee, hij heeft hem gegeven aan het kruis van Golgotha. Ik moet u zeggen, dat als dat zo zou zijn, krijg je natuurlijk in de eerste plaats, als het goed is, problemen met dat woord zoon. Want dan moet je vaststellen dat het woord zoon op voorhand, anticiperend, gebruikt wordt voor de Heer Jezus Christus. Dat kan, want het gebeurt elders in de Bijbel ook. Dus dat kan. Want u weet dat zwart op wit in de Bijbel meerdere keren staat dat hij tot zoon van God pas officieel gesteld is in zijn opstanding uit de dood. Dus de eerste optie blijft dat God de opgewekte Christus niet gespaard heeft. Maar hij heeft de opgewekte Christus, dat is een pleonasme, heeft hij voor ons allen overgegeven. En als u niet weet wat het betekent, het staat erachter, want er staat, hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Dat betekent dus dat God hem aan ons geschonken heeft. En waar God zijn zoon aan ons geschonken heeft, is het logisch dat God dus alle dingen aan ons schenkt. Met Christus mee. Zodat er uitdrukkelijk staat dat God zijn zoon heeft overgegeven, niet voor de zonden der wereld of voor de wereld in het algemeen, maar voor de gelovigen. Als u daarna wilt verdedigen dat u die uitdrukking ook toch wel zou kunnen gebruiken voor dat God de Heer Jezus heeft overgegeven aan het kruis voor de zonden der wereld, zeg ik, nou ja, maar dit wordt een kwestie van Nederlands taalgebruik in het algemeen. Daar bemoei ik me niet mee. Waar we ons mee bezighouden is met bijbelstudie. En we stellen vast dat de uitdrukking dat God zijn zoon, dan wel dat die zoon zichzelf heeft overgegeven, dat die uitdrukking nooit gebruikt wordt in verband met de wereld. Ik ben het nooit tegengekomen namelijk, maar alleen in verband met de gemeente, de gelovigen. En dat staat er ook elke keer. Zie, laat hem goed tot u doordringen. Zodat ik ervoor pleit om vooral een Bijbels taalgebruik te hanteren. En niet eigen termen uit te vinden voor overigens Bijbelse zaken. Want met gemak gebruik je de verkeerde termen. Dat is dus gebeurd en daarom begrijpen wij het niet meer. Daardoor zijn wij heel de tegenwoordige waarheid, met betrekking tot het tegenwoordige werk van Christus, in de praktijk kwijtgeraakt. Wij weten het niet meer, het wordt niet meer gepredikt. Ik bedoel, men kent Christus niet meer als de herder. Nou ja, ook zeker niet als de hoge priester van het nieuwe verbond. Men loogt zelfs dat hij onze hoge priester is en er verandert niks mee. In de praktijk, leerstellig wel, maar in de praktijk verandert er niks mee. Ik ken mensen die geloven niet dat Christus hun hoge priester is. En ze gaan net als ik gewoon door het leven, maakt verder helemaal niks uit. Hoe komt dat? Omdat ze niet weten wat het betekent. Dan maakt het ook niks uit. Zie? En dat wij er tegen protesteren, is gewoon omdat we menen te weten wat het betekent. Zie? Wij hebben die hoge priester met alle consequenties van dien. En de consequenties zijn dat we daardoor God wel behagelijk kunnen dienen onder het nieuwe verbond. Dat is wat het betekent. We hebben een hoofd van dienst. Degene die verantwoordelijk is voor, ook voor onze dienst. En die dus op ons toezicht houdt en ons aanwijzingen geeft. Dat wil zeggen ons daarin richting leiding geeft enzovoorts. Dat is wat hij doet. En als het ons aan capaciteiten daarin zou ontbreken, zou hij daarvoor zorgen enzovoorts. Dat is wat de hogepriester doet. En voor zover onze zonden ons in de weg zitten, wel, hij zou ons daarvan reinigen. Daarom heeft hij zich overgegeven voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat is Galaten 1 vers 4. En daarom heeft God hem overgegeven aan ons en daarmee voor ons, opdat wij God zouden dienen. Want het vervolg op Romeinen 8, waar we dus net waren, is logischerwijze Romeinen 12, althans voor alle praktische doeleinden. En dan is het volgende vers dus inderdaad het vers waar we vorige keer mee eindigden en vanavond mee begonnen. God heeft namelijk Christus voor ons overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Volgende vers 12 vers 1. Ik bid u dan dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Want hoofdstuk 9 tot en met 10, dat weet u, dat is een ander spoor. Hè? Dat is een zijlijn met leerstellige waarheid over de gemeente collectief. En vooral in relatie tot Israël. Maar de praktische uiteenzetting springt van hoofdstuk 8 rechtstreeks naar Romeinen hoofdstuk 12. En dus komen die versen, namelijk Romeinen 8 vers 32 en Romeinen 12 vers 1, wel heel dicht bij elkaar te liggen. En als je hem zo leest, dan begrijp je dus dat het toch zo is dat eerst dat offer van Christus genoemd wordt. Alleen de term wordt niet gebruikt, het heet hier overgegeven. God heeft hem geofferd. Overgegeven. En daarna zouden wij onszelf offeren. Heb je dat nog? Want uit Efeze 5 vers 2, zover waren wij gevorderd, blijkt dat het overgegeven nogal synoniem is met geofferd. In Efeze 5 vers 2 lezen wij dat Christus zichzelf voor ons geofferd heeft. Dat wil zeggen, de staat heeft zich voor ons overgegeven tot een offerande en slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Dat idee wordt daarna herhaald, dat wil zeggen uitgelegd in hetzelfde hoofdstuk in Efeze 5 vers 24. Tot op heden lazen wij, hij heeft zich voor ons overgegeven. En nu staat er iets anders. Nu staat er in Efeze 5 vers 25, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is gewoon de herhaling wat in vers 2 staat. Alleen in plaats van ons staat er nu de gemeente. Hij is zich voor de gemeente overgegeven. Zonder gebruik te maken van het woord offeren nu. Maar het is precies waar het over gaat. Want in zijn opstanding, sinds zijn opstanding, op grond van zijn opstanding, heeft hij zich gewijd aan de gemeente. Dat wil zeggen aan de roeping, of beter de opbouw van de gemeente als zodanig. En dat wordt beschreven als offer. Een offer namelijk dat de Heer Jezus gebracht heeft. En dus niet door te sterven, maar door te leven. En dus een levend offer. Vandaar dat Romeinen 12 kan zeggen dat ook wij dat zouden doen, onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer, omdat de Heer Jezus dat gedaan heeft. Sinds zijn opstanding. Zie? En hij wijdt zich aan de gemeente. En dat de term gegeven, en zeker overgegeven, impliceert een beperking. Het is hetzelfde woord, wordt trouwens een heel ander verband gebruikt voor gevangen nemen of gevangen zetten of gevangen leiden. De Heer Jezus werd overgegeven om gekruist te worden, staat er bijvoorbeeld. En overgeven wil zeggen beperken tot. En dat is wat het hier ook betekent, want de Heer Jezus beperkt zich tot een werk aan de gemeente. Dat is wat de wereld hem in het algemeen kwalijk neemt, omdat de wereld daar niks aan heeft. Want de opbouw van de gemeente bestaat er in de praktijk uit dat gelovigen getrokken worden uit de wereld, daarnaast gezet worden, buiten de lege plaats, en ze zijn een doel in zichzelf. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, de Heer doet niet een werk aan de wereld, hij heeft zich beperkt tot, dat wil zeggen, zich overgegeven aan de gemeente. Met als consequentie dat hij in de wereld nog steeds smaadheid draagt, en dat wanneer wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats, dan dragen wij ook zijn smaadheid. En dat is één vers in Hebreeën 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Zie? Hij wordt verworpen en gesmaad in de wereld. En dat laat hij gebeuren omdat hij op dit moment en tot op heden zich wijdt aan een ander werk, namelijk de verzameling van de gemeente uit de wereld. En als hij zich met de wereld zal bezighouden, zal dat zijn samen met de gemeente. Dat wil zeggen, hij zal samen met de gemeente geopenbaard worden in heerlijkheid aan de wereld. En dan is het een eind gekomen aan die periode waarin hij zich wijdt aan of overgegeven heeft voor de gemeente.
Waarom wordt dan in vers 2 hier toch dat woord slachtoffer gebruikt?
Ja, dat is maar de vertaling van een term. Ik zei al, het zijn twee verschillende woorden voor offers. We vinden die twee termen trouwens in de Hebreeënbrief dikwijls ook achter elkaar. En voor zover het begrip slachten al in het woord zou zitten, want het doet er nou eigenlijk weinig toe, voor zover het woord slachten al in dit woord voor offeren zou zitten, moet natuurlijk wel gezegd worden dat ook het Oude Testamentisch offer, althans voor zover het een levend dier betrof, dat offerdier werd eerst geslacht opdat het geofferd zou worden. Ik meen dat we dat enige tijd geleden ook besproken hebben, dat we die twee begrippen, slachten en offeren, niet zouden verwarren. Al wat geslacht wordt, wordt nog niet geofferd. Het meeste wat geslacht wordt, wordt namelijk niet geofferd. Slechts in enkele gevallen wordt het dier dat geslacht wordt ook daarna geofferd. Die slachting gebeurt dan ook nog ritueel, om het maar zo te zeggen, naar oud-testamentische voorschriften. Maar als het daarna niet gebracht wordt op het altaar, dan is het nog steeds niet een offer. Met andere woorden, het offer is eerst geslacht en voor de Heer Jezus geldt precies hetzelfde. Alvorens hij zich heeft overgegeven voor de gemeente, is hij inderdaad gestorven. Maar dat in zichzelf is niet een offer. Althans niet in de Bijbelse betekenis van de term. Daar gaat het om. En een woord als slachtoffer kan nog net, omdat het dan tegelijkertijd terugverwijst naar wat er aan vooraf ging. En zo is het met ons ook. Een mens kan zomaar, heb ik u dat wel eens verteld? Ik geloof het wel, hè? De legendarische Klaas Roosendaal, hem werd een keer gezegd door iemand, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Toen zei Klaas Roosendaal, nou, daar zal hij heel blij mee wezen. Het was heel kort door de bocht, maar niettemin toch tamelijk correct. Want je kunt niet je leven zomaar aan de Heer geven, de Heer wil het niet hebben. Dat is het nou juist. Zie? Je kunt je leven aan de Heer geven, dan moet je eerst leven hebben ontvangen van de Heer. En daarna zou je het aan hem ter beschikking stellen. Dat is het idee. Dat wil zeggen, wij moeten verlost worden eerst van het oude. Dat wordt door slachting, door de dood namelijk, gebeurd. En voor zover we daarna alsnog leven ontvangen, zou dat leven zich bevinden op het altaar. Heb je dat? Want wat op het altaar is, niet gebracht wordt, zei ik, maar wat op het altaar is, is leven. En ik wil het nog wel praktischer zeggen. Als we in de praktijk leven van de Heer willen ontvangen, en ik bedoel nu in de praktijk, ik heb het niet over de wedergeboorte als zodanig, als we in de praktijk leven van de Heer willen ontvangen en al wat daarbij hoort, kan dat alleen als wij onszelf eerst brengen op het altaar. En dus, laat ik het nog anders zeggen, dat praktische leven als kind van God, dat bestaat uit dienst aan God onder het nieuwe verbond. Zoals uiteengezet bijvoorbeeld in Hebreeën, waar we het niet over zouden hebben. Maar men krijgt dat leven en dus die dienst alleen maar als men eerst met vrijmoedigheid genaderd is tot die troon der genade, namelijk tot degene die hoge priester is van dat nieuwe verbond en in die hoedanigheid zichzelf geofferd heeft. Gewijd heeft aan de dienst van God. Want wat ben je als je je leven aan de Heer gegeven hebt? Wat ben je dan? Een priester? Naar de ordening van Melchizedek? Staat je leven in dienst van de Heer toch? Nou, dat heet priesterschap. En zo is het met de Heer Jezus ook. Hij stond op uit de dood en zei, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Dat is weer Hebreeën, maar vooruit. We zullen het daar nog over hebben dan, hè. Hij stond op uit de dood en zei, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En wat deed God toen? Hij stelde hem aan tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zo staat het. En zo geldt het in wezen van ons ook. En daarom staat er ook, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Hebreeën 10, welke grote vergelding des loons heeft. Want het is vrijmoedigheid om je leven aan de Heer te geven. Als wedergeboren mens. Dat leven dus wat je ontvangen hebt. Maar dan inclusief dat lichaam waarin het woont. En als je dat doet, daar krijg je loon voor uiteraard. Waarbij geïmpliceerd wordt dat als je dat doet, dan krijg je van de Heer een dienst te verrichten. Een ministry. Een dienst. Een gave, zo je wilt. En zelfs kunnen dat nog meerdere zijn, meerdere gaven. En dat heeft een grote vergelding des loons. Maar dat is Hebreeën 10, daar hebben we het later over. Hè? Maar hier in Efeze 5 vind je dus twee keer die uitdrukking. Hij heeft zich voor ons overgegeven, dan wel heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven. Om haar te heiligen, om haar te reinigen. Maar in Hebreeën heet dat, hij is hoge priester voor de zonden zijns volks. En in Galaten 1 heet dat, heeft zich overgegeven voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou, enzovoorts. En dan heb je nog een paar andere uitdrukkingen in dat verband, maar misschien hebben we het daar later over. Wat betreft deze uitdrukking overgegeven, in ieder geval kom ik hem nog tegen, ik weet niet of ik nou compleet ben, maar in ieder geval kom ik hem nog tegen in Titus hoofdstuk 2, waar gezegd wordt in Titus 2 dat wij, vers 12, dat wij, ons, heet het trouwens ook, onderwezen worden door de genade Gods, nooit door de wetten. Het zijn dwaze gedachten, het is altijd de genade Gods. De zaligmakende genade Gods, vers 11 van Titus 2, is immers verschenen aan alle mensen, maar niet alle mensen hebben de woord dan, want daarvoor moeten ze die genade eerst aanpakken, dan wel zich erdoor laten onderwijzen. En dat staat er dus ook, de zaligmakende genade, ik ben altijd geneigd te lezen, de zaligmakende genade Gods is weliswaar verschenen aan alle mensen, maar onderwijst slechts ons. Toch? Wat een verschil tussen die beiden. Het is hetzelfde verschil als uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, omdat een ieder die in hem gelooft, en dat is niet heel de wereld, helaas. En zo verder. Maar goed, onderwijst ons, de genade onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, beperkt en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw. Wij worden daar namelijk uitgetrokken, maar 100% kan dat niet. En dus, voor zover wij toch in deze eeuw leven, zou dat matig, dat wil zeggen tot zekere maat, en dus beperkt zijn. Want voor het andere deel worden wij er uitgetrokken en leven wij in de toekomende eeuw tot een betoning van zijn genade. Maar dat is Efeze 2 waar dat staat. Maar die genade onderwijst ons enzovoort. En dan 13, verwachtende, want dan gaat het over de toekomst, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid. Welke heerlijkheid? Nou, die van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus. Maar ik zeg het met opzet zo, want hier staat niet wij verwachten Christus Jezus, er staat wij verwachten de heerlijkheid. Want die heerlijkheid is het loon voor een matig, rechtvaardig en godzaliglijk leven, uit vers 12. En op grond van dat matig en godzalig leven verwachten wij die heerlijkheid. Dat is een oud thema, denk ik. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Maar het is een heerlijkheid die we ontvangen van onze zaligmaker Christus Jezus, die voor dat doel, maar dat staat er niet expliciet bij, die voor dat doel zichzelf voor ons gegeven heeft. Hoezo? Wel, opdat hij ons, gelovigen, zou verlossen van alle ongerechtigheid, onze harten zou reinigen van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Maar dat is Hebreeën 9, vers 14. Opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid, heeft zich namelijk overgegeven voor onze zonden. Hoezo? Wel, om ons daarvan te verlossen, gelaten 1, vers 4. Om ons te verlossen van alle ongerechtigheid, volgens Efeze 5, om ons te reinigen en te heiligen. En hier, om ons te verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En waartoe worden wij gereinigd? Om de levende God te dienen, zei Hebreeën 9, vers 14 dan weer. En hier staat, ijverig in goede werken. Hetgeen uiteraard hetzelfde is. Wij zijn immers zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2, vers 10 is dat geloof ik, of 11. Nou goed, dit is de samenvatting van de nieuwtestamentische dan wel gemeentelijke waarheid. Dit schriftgedeelte, vers 11 tot en met 14. Vandaar dat er meteen onder staat, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst enzovoort. Want dit is de boodschap, helemaal gecondenseerd, samengevat, zo kort mogelijk. En de essentie ervan is dat Christus zich voor ons heeft overgegeven om ons te reinigen, te heiligen, bekwaam te maken voor de dienst aan God. Met als gevolg dat wij daarvoor heerlijkheid zouden ontvangen. Ook met als gevolg dat we in deze wereld slechts matig leven. Maar dat zij dan zo. Nou goed. Dan probeer ik maar weer de draad op te nemen in Efeze. Nou ja, in Efeze hebben we alleen maar deze ene tekst, hè, wat betreft dat offer. Efeze 5 vers 2. Daarna komen we terecht in Filippenzen 2. Filippenzen 2 vers 17. Waar de apostel spreekt over zijn eigen dienst, onder andere. En zegt in 2 vers 17, ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En hier is dus sprake van drie keer zo'n term, drankoffer, geofferd, en dan de offerande en bediening uws geloofs. Dat is een mooie, die laatste. De offerande en bediening uws geloofs. Het zal toch duidelijk zijn dat het maar één ding is. Offer, dat is ontleend aan de rituelen, zal ik maar zeggen. Maar in de praktijk, het offer is een bediening, een dienst. En waar het offer bestaat, dat men zijn leven aan de Heer geeft, daarmee zijn lichaam aan de Heer geeft, betekent het dus dat men een bediening heeft, een dienstwerk verricht. En zo is het met de Heer Jezus Christus ook. Hij heeft zichzelf geofferd, zullen we later uitgebreider zien in Hebreeën. En dus heeft hij een dienst, hij is de dienaar des Nieuwe Testaments, een bedienaar des ware heiligdoms en des Nieuwe Testaments. En hij is daarin trouw aan degene die hem daarin heeft aangesteld. Zie? En van ons wordt hetzelfde verwacht. En Paulus beschrijft hier hetzelfde over zijn eigen bediening. Hij wordt zelf geofferd. Het aardige ervan is trouwens dat het heet een drankoffer. En daarna een neutraal woord, offeren. En nog een neutraal woord, offerande. En als je vraagt wat voor soort offer, is het antwoord dus een drankoffer. En een drankoffer is de variant van het spijsoffer, de vloeibare variant van het spijsoffer. En het spijsoffer, heb ik u in de tijd geprobeerd voor te houden, is de uitbeelding van een aan God gewijd leven, praktische dienst. Het bereiden van een maaltijd, dat is een bezigheid, een activiteit. En vandaar drankoffer. Dat ook spijsoffer kunnen zijn, maar vooruit, er staat drankoffer, maar het is in de praktijk toch hetzelfde. Het heeft dezelfde betekenis in elk geval. Indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden over de offerande en bediening uws geloofs, waarmee Paulus' offer en het offer van de Filippenzen beschouwd worden als één geheel. Het een wordt over het andere uitgegoten als het ware. Maar in beide gevallen gaat het om precies hetzelfde, namelijk de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond, waartoe men zich geofferd heeft in navolging van Christus zelf. En over het offer van Christus zelf wordt hier niet gesproken. Daarna ook Filippenzen 4 vers 18. En nou gaat het voor het eerst over de collecte. Wat Paulus zegt vanaf vers 16, ook in Thessalonica, hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, iets gezonden uiteraard, tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was, staat er dan. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Dus hier is sprake van een welriekend offer. Een offer als een welriekende reuk. Maar het is in de praktijk de collecte. Het is gewoon de financiële bijdrage die Paulus ontvangt en die hem is afgeleverd. Aangeleverd geworden door Epafroditus, waarvoor hartelijk dank. Maar het is een offer. En Paulus zegt, nou ja, niet dat het gaat om de gave als zodanig, maar het is natuurlijk te beschouwen als een vrucht. En hij zegt, die gave zoek ik niet, maar die vrucht zoek ik wel. Want hoe dan ook, de opbrengst van de collecte is dan toch een getuigenis van nou ja, de werking van het woord, de vrucht van de geest in die gelovigen. Het is wel erg materieel, moet ik u zeggen, maar niettemin, dat is vrucht. Inderdaad. Hè? Maar met een offer van Christus heeft het uiteraard niks van doen. Maar het is de eerste keer dat we de term vinden offer in verband met een collecte. Je komt hem daarna nog tegen in Hebreeën 13, geloof ik. Maar zoals u zegt, die slaan we voorlopig over. Dan heb ik nog 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4, vers 6. Maar er staat net zoiets als er straks in Filippenzen 2, vers 17. 2 Timotheus 4, vers 6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En uiteraard is dat hetzelfde drankoffer als uit Filippenzen 2. Namelijk heeft van doen met Paulus' praktische dienst. Er zitten wat haken en ogen aan dit vers. Daarom zal ik het toch maar even toelichten. Zo snel mogelijk. Men is altijd geneigd geweest. Nou, niet altijd, maar men is wel altijd geneigd geweest. Om in dit vers te lezen dat Paulus zegt: binnenkort zal ik overlijden. In de zin van de marteldood sterven. En daar laat men dan het woord drankoffer op slaan. En dan is het woord ontbinding voor velen ook wel in dat kader te plaatsen. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. Beslot zegt hij ergens ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Dus dat schijnt te slaan op zijn dood. Bovendien zegt hij: ik heb de goede strijd gestreden. Dat lijkt erop alsof die strijd nu achter hem ligt. Daar staat het trouwens ook, lijkt het, want er staat: ik heb de loop geëindigd. Dan is het dus afgelopen. Ik heb het geloof behouden. En over zijn toekomst zegt hij: voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En je krijgt de indruk dat Paulus aan het eind van zijn loopbaan staat en nog alleen uitziet naar die kroon die hij van de Heer zou ontvangen. Maar, er is niks tussen te brengen zo zonder meer, hoor. Maar je krijgt wel problemen met al wat er nou verder volgt, hè? Want daar staat: benaastig u haastelijk tot mij te komen. Waar is dat voor nodig als de man toch zal overlijden? Want Demas heeft mij verlaten en is naar Thessalonica gereisd. Crescens is naar Gallië, vertaald met Galatië, gereisd. Titus naar Dalmatië. Lucas alleen is met mij. Dat vindt Paulus toch wat te weinig. Maar waarom heeft hij die mensen nodig als hij toch gaat overlijden? Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. En we dachten dat hij net aan het eind van zijn dienst was. Heb je dat nog? Hij had iemand nodig om te helpen bij zijn dienst. Welke dienst? Als die achter de rug was. En vers 13 is nog mooier. Breng de reismantel mee. Een reismantel, wat dat is, weet ik. Nou ja, wat weet ik wel. Maar goed, dat hoef je niet eens te weten wat het is. Je begrijpt dat als Paulus een reismantel nodig heeft, dan gaat hij op reis. Waar naartoe dan in vredesnaam? Hè? Nou, dat weten wij, naar Spanje. Maar dat staat ergens anders. Hè? Maar goed, breng de reismantel mee die ik te Troas bij Carpus gelaten heb als gij komt. En neem de boeken mee, in zonderheid de perkamenten. Dat je op je sterfbed een bijbeltje mee bij je wil hebben. Maar boeken waren zo klein niet in die dagen. En wat moet hij met al die boeken en speciaal die perkamenten? Dat zijn meestal de nog oudere boeken. En de meest kostbare. Maar wat moest de man ermee? Kortom, is hij wel aan het eind van zijn loopbaan? En mijn antwoord is nee. Het berust echt op een verkeerd lezen van vers 6 tot en met 8. Want, en ik weet dat het ver gezocht lijkt, maar het is het echt niet. Luister, er staat: ik word nu tot een drankoffer geofferd, maar een offer is een uitbeelding van de praktische dienst aan de Heer. Hij is dus nog met zijn dienst bezig. Nu. De tijd mijner ontbinding is aanstaande, maar er is geen enkele reden waarom je het vers alleen zou leggen naast de uitspraak ontbonden te worden en met Christus te zijn, want hij spreekt veel vaker over zijn banden en zijn banden is gewoon de aanduiding van zijn gevangenschap. Niet in het lichaam, maar in een gevangenschap, gevangenis dus. Heb je dat? En als dat heet mijn banden, gedenk mijner banden enzovoorts, of ik ben een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus, in banden, dan bedoelt hij niet helaas zit ik nog in het lichaam, hij zegt helaas zit ik nog in de gevangenis. En ontbinding is logischerwijze gewoon zijn bevrijding uit de gevangenis. En daarna zou je op reis gaan en had die mensen nodig voor de dienst. Want alleen reizen, dat deed je in de oudheid überhaupt niet. Levensgevaarlijk, bovendien. En daarna dus hij zegt, de tijd mijn ontbinding is aanstaande. Wel, dat betekent gewoon, binnenkort word ik vrijgelaten. En daarna, ik heb de goede strijd gestreden, maar nu krijg ik het belangrijkste misverstand. Dat is het misverstand met betrekking tot deze grammaticale vorm. Ik heb gestreden. Maar ik heb gestreden betekent niet dat hij ermee opgehouden is, maar betekent dat hij er ooit aan begonnen is en dat hij er nog steeds mee voortgaat. Dat blijkt uit dat het hulpwerkwoord hebben in de tegenwoordige tijd staat. Dat dat in modern Nederlands niet meer geldt, ben ik mij bewust, maar dat is nou juist zo vervelend. Want de uitdrukking ik heb gestreden betekent ik ben begonnen met die strijd en ik ga ermee door. Heb je dat? Voltooid tegenwoordige tijd heet zoiets. Heb gestreden. Met een voltooid deelwoord, gestreden. Vandaar voltooide tijd. Maar tegenwoordige tijd, hebben, het is niet hadden, hebben. Ik heb gestreden, ik doe het nog. Ander voorbeeld. In welke gij ook zijt verzegeld geworden, nadat gij geloofd hebt, Efeze 1, vers 13 of 14. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden. Ben je dan opgehouden met geloven? Nee, je bent ermee begonnen en je doet het nog steeds. Heb je zin? In de Openbaring staat zelfs in de Statenvertaling nog een keer, want gij hebt als koning geheerst. Maar iedereen weet dat het betekent dat hij zojuist het koningschap aanvaard heeft. Is er net mee begonnen. En zal het voortzetten. Kan niet missen, hij houdt er namelijk nooit meer mee op. Toch? En hier precies hetzelfde. Je moet dan consequent zijn natuurlijk. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat wil zeggen dat hij dat tot op dat moment gedaan heeft. Maar het betekent in ieder geval niet dat hij van plan is ermee op te houden. Hij gaat er gewoon mee door. Zie. En de volgende zin. Ik heb de loop geëindigd. En dan zeg ik iets wat ik gelukkig altijd al zeg, al weet ik hoeveel tientallen jaren. Einde betekent doel. En beëindigen of eindigen wil zeggen dus het doel bereiken. Met andere woorden, hij heeft de loop naar het doel gelopen. En daarna geldt weer precies hetzelfde. Daar is hij ooit mee begonnen en hij zegt hier niet dat hij ermee ophoudt. Maar hij zegt dat hij nog steeds dat einde voor zich heeft en in het oog heeft. Dan zoek het maar op, het woord einde. Dat betekent altijd doel. En dus gaat het over vervulling. Hij blijft ermee bezig. En ik heb het geloof behouden, jazeker. Maar hij was niet van plan ermee op te houden. Toch? Staat het toch ook niet? Hij gaat gewoon door. En de uitdrukking voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Ja, als vers 7 waar is, dan is vers 8 ook waar. Als men de Heer gediend heeft, de goede strijd gestreden heeft, de loop loopt enzovoorts, en zich richt op de prijs der roeping Gods die van boven is, op het wit uit Filippenzen enzovoorts. Wel, als dat zo is, dan is inderdaad voor ons weggelegd de kroon der rechtvaardigheid enzovoorts. Klopt precies. Maar wat de apostel zegt is niet dat hij gaat opbouwen. Wat hij zegt is, ik heb het tot nog toe zo gedaan. En dat blijft zo. Dus, benaastig u haastelijk tot mij te komen, vers 9. En dus breng de reismantel mee. Want, Timotheus, wij gaan weer op stap. Want hij had nog wat in zijn plannen zitten. Namelijk, hij zou nog vanuit Rome zou hij naar Spanje reizen. Maar voordat hij weer naar Spanje reist, nou goed, dat is een ander. Maar er staat toch in Romeinen 15 en 16. Hij zou eerst naar Jeruzalem, dan naar Rome en dan naar Spanje. Hij ging naar Jeruzalem, werd daar gevangen genomen, zat enige jaren gevangen in Caesarea, daarna enige jaren wel degelijk in Rome, dus klopte precies. En als hij dus in Rome weer vrijgelaten wordt, gaat hij dus weer op reis om de rest van zijn programma af te werken, met enige vertraging. En dus zou hij naar Spanje reizen. En dat is het hele verhaal. zodat dat begrip drankoffer, ik word tot een drankoffer geofferd, niet met de dood van doen heeft, maar integendeel, het heeft van doen met zijn bediening, gewijd aan de Heer. En er kwam nog geen end aan. Daar staat het trouwens ook, want er staat in vers 17. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd in zijn eerste verantwoording voor de keizerlijke rechtbank namelijk. De Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En die muil van de leeuw, dat kan slaan op den keizer. Het kan ook gewoon slaan op de dood. Dat ligt meer voor de hand, want zo wordt de term in de psalmen al gebruikt. En Daniel is het helemaal met me eens deze keer, denk ik. Ik ben uit de muil van de leeuwen verlost. Het is een beeld van de dood. Hij zegt dus, ik ben uit de dood verlost. Hij heeft goed vertrouwen. Dat staat er ook. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Maar u en ik weten dat het hemels koninkrijk niet de hemel is, namelijk het hiernamaals, maar het is gewoon ook de gemeente. En de apostel Paulus zal dus bewaard worden voor zijn dienst in dat koninkrijk. Zo, die term gebruikt hij op andere plaatsen ook. Dus die kan ik hier ook wel gebruiken. De Heer zal mij bewaren. En daarna benaastig u om voor de winter te komen. Vers 21. Vind ik ook altijd wel aardig. Dat wil zeggen, het was waarschijnlijk dus toch nog wel maanden te gaan. Tot aan die winter. Moest voor de winter komen. Het zit niet op een paar dagen, zelfs niet op een paar weken vast, lijkt mij. En dus gaat het niet over de tijd mijner ontbinding is aanstaande en ik heb het nu achter me en ik ga nu onderweg naar het schavot of iets dergelijks. Hij werd gewoon vrijgelaten na 2 jaar in gevangenschap in Rome. En ik denk dus, maar dat ga ik niet toelichten, ik denk dus dat de brief geschreven is wel degelijk uit de eerste gevangenschap van Paulus in Rome. Maar goed, Rooms-Katholieken moet je dat uitleggen, want die kennen niet anders. Wij protestanten kennen 2 gevangenschappen van Paulus in Rome. De eerste werd hij na 2 jaar vrijgelaten, is op reis gegaan, kwam later weer terug in Rome, is toen gevangen genomen en ter dood gebracht. En de vraag is altijd of wanneer de tweede Timotheusbrief geschreven is. Hij lijkt niet te passen in zijn eerste gevangenschap, zegt men. Ik heb nooit begrepen waarom niet. Maar dat schijnt te zijn omdat hij zijn levenseinde schijnt aan te kondigen. Maar dat kan ik er niet in zien. En dus, en in zijn tweede gevangenschap, ja, daar weten we überhaupt niks van. Dus hoe zou je het daarin passen? Daar valt helemaal geen woord over te zeggen. Maar ik lees hier dat de man gewoon weer werd vrijgelaten, weer op reis zou gaan. En dus is dit niet een afscheid. Het zijn wel zijn laatste woorden die we in brieven van hem hebben, denk ik. Maar het is niet zijn afscheid. En daarmee is de uitdrukking, ik word tot een drankoffer geofferd, ook niet de uitdrukking waarin hij zijn dood aankondigt. Integendeel, bovendien in Filippenzen 2 vonden we dezelfde uitdrukking. En daar had die term ook niet die strekking. Bleek daar toch, hè? Daar moeten we het voor vanavond bij laten. Ik ben er weer net niet doorheen.